De titel van de prediking is God is je nabij. God is je nabij. Als je dat nu onthoudt en meeneemt, dan als iemand vraagt van waar ging het over, dan kun je zeggen God is je nabij. Maar eerst een kanttekening. Mensen die hier vaker komen weten dat we, en ik zeker, de tekst van de prediking in PowerPoint stapje voor stapje projecteren. Nou, kennelijk is de preek niet op de stick gekomen, dus nu doen we het zonder projectie. Maar mocht u na afloop de tekst willen hebben, althans de PowerPoint, dan moet ik u, dan, als u uw mailadres geeft, dan kan ik dat toesturen. En het is ook na te beluisteren op de website www. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het maandblad heeft de website gegevens, dus daar is de preek ook na te beluisteren. Nu, dit is een bijzondere dag vandaag. En wel om een aantal redenen. Het is de eerste zondag van het nieuwe jaar, 2019. Het is ook 6 januari. En 6 januari is Drie Koningen. Drie Koningen of Epifanie. Het is voor de Westerse kerk, wij zijn in het Westen, het einde van de kerstperiode. Daar staan we niet altijd bij stil, maar als u het Engels liedje kent op de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, dan vraag je af waar komen al die dagen vandaan, want we hebben alleen maar eerst een tweede kerstdag. Maar dat komt omdat je vanaf begin 25 december doorrekent tot en met 6 januari. En dat zijn de dagen van kerst. Maar 6 januari, of liever gezegd Drie Koningen, is ook het Oosters Orthodoxe kerstfeest. Om redenen die ik nu niet ga uitleggen, vieren zij in Rusland, in Griekenland en meer in die kanten uit kerst op 6 januari. Maar goed, het is ook de komst van de wijzen, de koningen. En het is ook de opdrachtdienst van Tirza. En Tirza lijkt te komen van Ratza. Hetgeen betekent bevallig, bekoorlijk, aangenaam. Plezierig en zo te zien is het kindje goed genoemd. Ik zag ook de noodzaak, als ik geprojecteerd had, om iets te zeggen over schrijfwijzen van namen. Dat zal ik toch wel even doen, heel kort. Tirza is een Hebreeuwse naam, dus in het Hebreeuws is er geen enkel probleem hoe je dat schrijft. Dat is duidelijk. Maar zodra je het omzet in onze letters, en dan afhankelijk van de taal, dan kan dat op verschillende manieren. Dus u zult de naam Tirza tegenkomen, op verschillende manieren geschreven. Het maakt niet uit, ze is wie ze is. Nu, in de Bijbel komen we het tegen, het is niet de volledige preek, het is pas de inleiding hoor. Ik bedoel, over een uurtje ben ik bij mijn preek aangekomen. We komen het al tegen in nummer 27. En daar is sprake van 5 dochters van een man die heette Silofgat. Dat is een mooie tingtwister. Maar en zij, dus Tirza, was een van die 5 dochters. En in nummer is sprake van de verdeling van het land als het ingenomen is. Maar helaas, hun vader is overleden en heeft geen zoon. Dus dan krijgen zij geen erfdeel. Nou, deze 5 dochters die zeggen van ja, dat willen we liever anders zien. En inderdaad, er is wat besloten dat zij wel degelijk ook een erfdeel krijgen in het land. Maar dan moeten ze wel trouwen met mannen uit hun eigen stam, uit de stam Manasse. Dus Tirza komt voor als deze dame. En Kordaat, en ik weet niet of ze de oudste was, maar die toch een erfdeel kreeg in Israël. In het boek Jozua is ook sprake van dat dit ook netjes gebeurd is. Maar we komen de naam Tirza ook nog verder tegen, want Tirza was de stad wat dat hoofdstad werd van het Noordrijk, toen Israël zich afsplitste van Juda. En het ligt misschien 6-7 kilometer van Jeruzalem vandaan. En wellicht heette Tirza omdat het mooi gelegen was. En we komen het dan ook tegen in Hooglied 6 vers 4. Dat ga ik nu ook lezen, maar ik vond dat nog niet geschikt als een preektekst voor een kind dat 4 maanden is, geloof ik. Ja, maar in ieder geval in Hooglied 6 vers 4 staat, en daar zegt de jonge man, je bent zo mooi, vriendin van mij, zo bekoorlijk als Tirza, zo lieflijk als Jeruzalem, zo ontzagwekkend als een waandelvrouw. Wat een waandelvrouw is, dan moeten we misschien denken aan Keno, ik bedoel, onze eigen variant van de vrouw, Keno Simons Hassala. Maar de tekst van de prediking komt uit Psalm 139 en er zal ook een vervolg zijn uit Matthäus 2. Ik ga Psalm 139 wel helemaal lezen, want daarvoor is het ook een psalm, maar ik ga het niet helemaal uitleggen. Er is bijna geen één psalm in de Bijbel waar zoveel over geschreven is als deze. Want aan de ene kant is het een troost voor normale mensen, zou ik zeggen. Aan de andere kant is het voor theologen een hele rijke mijn om te praten over hoe God is, omdat deze psalm dat wel zegt. Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht door mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn, de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn, ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten, zij spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan, ik haat hen zoveel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. En dan op de kaart is al opgeschreven de versen 14, 23 en 24. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. En ook de versen 23, 24. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. En deze laatste woorden komen naar een uitbarsting van gevoel, waarin we enerzijds wel mee kunnen voelen, want als wij getuigen zijn van onrecht, van genocide, moordpartijen, dan kun je niet zeggen van, nou ja, ik slaap alweer verder, maar dan moet er wel afkeer zijn van de daders, van zulke daden. Aan de andere kant moeten we voorzichtig zijn, want wij zijn niet in omstandigheden waarin we mogelijkerwijs tot erge dingen blijken in staat te zijn. Nu, God is nabij. En hij is ook overal helemaal. Zojuist heeft NASA na jarenlang contact een ruimtevaartuig de ruimte hebben gestuurd. Hebben ze foto's van, ik geloof, een ijspop. En dat is heel ver weg. Nu heb ik nieuws voor u. God is daar ook. Niet dat zo belangrijk hoeft te zijn, want wij zijn daar niet. Maar je kunt niet een ruimtevaartuig ver genoeg wegsturen of God is daar niet. God is overal helemaal. Nu is dat wat lastig te begrijpen. Want ja, als we denken aan water in de zee. Water in de zee is overal in de zee. En vissen snappen het pas als ze eruit zijn. Maar misschien kunnen we het vergelijken met dimensies. Als ik heb deze katheder en ik heb een meetlat en ik leg een meetlat hier. Wat heb ik dan voor, wat heb ik dan gemeten? De lengte van hier tot hier. Het lijkt wel een kinderprogramma, die stelt ook zulke vragen. Maar stel nu dat ik nu de lengte neem en de breedte en vermenigvuldig. Wat heb ik dan? Oppervlakte. Dat is een tweede dimensie. Bedoel, ja. Maar stel nu, en dat kan toevallig hier ook wel mee, dan neem ik nu ook nog een keertje deze afstand. Wat krijg ik dan? Inhoud. Nu, verder dan dat kunnen we eigenlijk tekenenderwijs niet komen. Dat weet ik uit statistiek. Maar grappig genoeg, of het grappig is, weet ik niet, kun je in statistische berekeningen veel meer dimensies uitrekenen. Maar die kun je niet voorstellen. Nu, zoals je inhoud hebt als je lengte maal breedte maal diepte hebt, zo is het dat er meerdere dimensies zijn en God is in de dimensie zodanig dat hij overal helemaal tegelijk aanwezig is. Waar wij ook zijn in deze tijdruimtelijke dimensie, God is daar. En hij ziet alles en iedereen. En dit is voor ons wat makkelijker te begrijpen. Want vandaag de dag zijn de afluistermogelijkheden oneindig geworden. Als je een telefoon hebt, dan kun je afgeluisterd worden. Simpel. Ik bedoel, dat is wat diensten doen. En waar je ook bent, er kan een camera zijn. En als het niet is een vaste camera, dan is het vast iemand met een telefoon die een camera heeft en die dan foto's maakt van je. Dus overal wordt gefilmd. Je wordt overal vastgelegd. En we hebben computers. En ooit waren dat grote dingen die met ponskaartjes werkten en nogal vrij langzaam. Dat was nog in mijn jeugd, een tijdje, niet zo lang geleden hoor. Maar nu hebben we super computers die ik weet niet wat voor snelheid hebben. En de hoeveelheid informatie die ze kunnen verwerken, dat is onvoorstelbaar. Nu, God is geen computer en ook geen camera. Maar als computers dat al kunnen, hoeveel te meer is het niet mogelijk voor God om en overal tegelijk aanwezig te zijn en daarvan bewust te zijn en dan ook nog helemaal erbij te zijn. God is nabij. Nu kan dat een troost zijn. Waar je ook bent, je hoeft niet bang te zijn. God is bij je. Hij is bij je overdag, hij is bij je 's nachts. Hij is bij je ja, ook in nare omstandigheden. Hij is ook bij je op het moment dat het leven niet meer lang er zal zijn, dan is God ook nabij. Maar het kan ook een zorg zijn. Immers, hij ziet alles. Ja, er was ooit een Engelse filosoof, Bentham, beroemd omdat hij vond dat blij zijn het beste was in het leven en alles wat ten gunste ging van blijheid was prima. En hij was er ook voor om gevangenissen te maken in een cirkel, zodat de gevangenen steeds het idee hadden dat ze bekeken werden. En dan de gedachte was, als ze dan ooit een keer vrijkomen, na lange tijd, dan houden ze zich op het rechte pad. Overigens, in Engeland destijds werd je al heel gauw opgehangen voor wat dan ook. Dus ja, de mensen die gevangen waren, die hadden niet zo gek veel misgedaan. Het kan dus ook een zorg zijn. Maar ook de vraag kan dan, God is nabij, maar ben ik wel God nabij? Ben ik nabij God? Het feit dat een vis in het water is, beseft een vis pas als hij uit het water is. God is bij u. Maar het bewustzijn daarvan hebben we niet altijd. Nu kunnen we komen tot een vervolg. En dan lees ik de tekst uit Matthäus 2, de versen 1 en 2. Ook vanwege de tijd. Ja, juist, ja. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes kwamen de magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan en ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Ja, wijzen zien een ster. Ik weet niet hoeveel wijzen, we denken 3 vanwege de gaven. En we kunnen ook weten wat ze gedacht hebben. En we kunnen zelfs weten hoe de hemel eruit zag rond de tijd van Jezus' geboorte, 12 jaar eromheen. Dus we kunnen hier heel veel van weten. Maar in ieder geval, zij zien een ster. Ze zien iets in de hemel. En concluderen dat er een koning van de Joden geboren is. Nu, over dit gedeelte valt veel te zeggen. Maar ik beperk me tot een tweetal dingen. Het eerste is wel, hier zien we dat God allerlei aanknopingspunten gebruikt. God wil mensen bereiken en om deze heidense wijzen te bereiken, komt hij binnen in hun wereld, spreekt hij hun taal, gebruikt hij iets in de lucht waarvan hij weet daaruit zo'n conclusie trekken. Hij gebruikt dat. En God die wil bij mensen zijn, hij komt ze tegemoet. En als we kijken naar de geschiedenis van hoe mensen God hebben leren kennen, dan zien we dat dit op allerlei mogelijke manieren is. Mensen komen tot geloof doordat ze bang zijn voor de hel, dat komt voor. Er zijn mensen die tot geloof komen zonder dat daar iets meer speelt. Een kerkvader Augustinus beschrijft in zijn belijdenissen dat hij een leegte voelde. En die leegte werd pas gevuld door God. En dat was dat is hoe God hem trok. Of een bekende schrijver, C.S. Lewis, was helemaal weg van de mythen en verhalen uit de oudheid. Maar uit christelijk geloof, dat zag hij niet zo zitten. Maar totdat hij begreep dat in Jezus is de mythe werkelijkheid geworden. De Zoon van God is onder ons gekomen, heeft voor ons geleefd, is voor ons gestorven. De wijzen komen. En dat vind ik nu het tweede opmerkelijk. Maar ja, dat dingen van de sterren afgelezen kunnen worden, daarvan ben ik wel mee bekend. Maar deze wijzen namen het niet theoretisch aan, maar praktisch. Zij gingen op reis om dat kind te aanbidden. Waarom ze dat deden? Waren ze bekend met de woorden uit het Oude Testament van een ster zal opkomen en dat ze dachten we moeten daar naartoe gaan. Ja, en dat hier is wel het keerpunt. God spreekt ons aan op allerlei manieren, in allerlei momenten, door goede dingen. Maar ja, als het goede dingen zijn, dan hebben we de goede dingen waarvan we genieten, dan denken we niet aan God. God spreekt ook tot ons in momenten van tegenslag. En dan heb je ook even aandacht. Een paar dagen geleden reden we 's nachts. En opeens was er een kolossale tak voor de weg. Connie remde goed en die boom lag ook goed, zodat je tegen de takken aankwam en niet tegen de stam. Want anders dan had je wel een deuk gehad. Ja, op zo'n moment, ik wil niet zeggen dit is de boodschap van God geweest voor ons. Maar op zo'n moment besef je wel van, wacht even, het leven is niet vanzelfsprekend. Het kan ook zomaar helemaal misgaan. Dus God spreekt. Maar willen we wel luisteren? Willen wij net als de wijzen ook op gang gaan om naar hem toe te komen? In ieder geval, de wijzen kwamen en waren vervuld van diepe vreugde. Weet u, sommige mensen denken dat als je christen bent, je heel veel plichten hebt. En dus een naleven. Maar eigenlijk, als je christen bent, krijg je nieuwe verlangens. Bepaalde dingen die je vroeger leuk vond, vind je niet meer leuk. Andere dingen vind je wel leuk. Je bent graag bij Gods kinderen. Je roddelt niet graag over anderen, want dat is pijnlijk voor die mensen. Dus dat doe je niet meer. En er zijn wel een hele lijst van dingen die je misschien ook niet doet. En andere dingen die je wel doet. Je zingt opwekkingsliedjes bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat zou kunnen. Je komt in een gemeente. Je luistert naar, je leest de Bijbel. Je hebt nieuwe verlangens. Nu komen we tot het laatste diaatje die ik niet kan projecteren. God is nabij, maar willen wij wel nabij God zijn? We zijn samengekomen in de naam van Jezus, we hebben het avondmaal gevierd. We zijn nu in Gods tegenwoordigheid. Waar twee of drie zijn, daar is hij in het midden. Hij is overal, maar je merkt het intens, waar mensen samenkomen in zijn naam. En in die ontmoeting met Jezus worden wij veranderd. En kunnen we vol vreugde zijn. C.S. Lewis schreef zijn bekeringsverhaal met de titel Verrast door vreugde, Surprised by Joy. De vreugde die alle verstand te boven gaat. Dat is wat we hebben als we leven met Jezus Christus. En dat is ook wat we elkaar toewensen. De ouders van Tirze en Mirte, even terzijde, de naam Mirte, dat heeft voor mij een bijzondere betekenis. Ooit had ik een preek ergens over een ceder en de mirte. En toen legde ik uit, die cederboom herken ik wel. Die heb ik in Frankrijk gezien. Mirte zou ik niet herkennen, als stond ik ervoor. En iedereen lachte. na afloop wees iemand mij in die zaal op het feit dat ze een soort bloembak hadden langs drie kanten van de achterkant. Ik bedoel, de zijkant en de achterkant. En er was één enkel takkenbos in aan het groeien. Groen, geloof ik. En die man zei, kijk, dat is Myrthe. Goed, en nu vrees ik dat ik het nog steeds niet herken, maar in ieder geval daar was het wel. Goed, hoe zei, we wensen ook de kinderen toe de vreugde die er is met Jezus.